Ja, heilige God. Met diep ontzag komen we voor u. Wij zoals we vanmorgen hier zijn. Met miljoenen komen we voor uw troon. Samen met zij die ons voor zijn gegaan. In afwachting van die ontmoeting die we straks met u mogen gaan hebben. Dat we van aangezicht tot aangezicht voor de Almachtige, de Heilige God, onze Vader, door onze Heer Jezus Christus mogen staan. We buigen ons voor u. Amen. Ik wil vanmorgen met jullie gaan doorgaan nadenken over dat bijzondere thema in de Bijbel, over de vrezen des Heren. En Edward zei dat vanmorgen ook al in de opening, dat je vindt de Bijbel, je vindt er op heel veel plaatsen. Iemand heeft dat eens geteld, dat je het op meer dan 150 plaatsen in de Bijbel, dat je een uitdrukking vindt als de vrezen des Heren, of dat er een oproep staat dat we de Heere God moeten vrezen. En de meeste daarvan die vinden we in het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament vind je er genoeg om je ervan te overtuigen dat het niet alleen iets is geweest voor de mensen van toen, in de tijd van het Oude Testament, maar dat het vrezen van God ook iets voor ons is. Voor jou en mij vandaag de dag. In Petrus, 1 Petrus, hoofdstuk 2, vers 17 bijvoorbeeld, daar lezen we dat apostel Petrus het volgende zegt. Hij zegt daar, houd iedereen in ere, heb al uw broeders lief, vrees God en eer de koning. Of een ander voorbeeld in Handelingen 9, vers 31. En daar schrijft Lucas over de kerk, dat nadat Saulus, die ze had vervolgd, dat die Saulus tot bekering is gekomen, daar lezen we dan in Handelingen 9, vers 31, de gemeenten dan, dus na die vervolging in heel Judea, Galilea en Samaria, hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. Maar een van de meest dwingende redenen voor ons om God te vrezen, dat vinden we in het voorbeeld dat van de Heer Jezus zelf gegeven wordt. En dat zie je bijvoorbeeld in het boek Jesaja. Jesaja hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 3. Waar de volgende profetie over de Heer Jezus, de komende Messias, gegeven werd. Maar Jesaja 11, vers 1, daar staat, want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vrezen des Heren. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Jesaja zegt hier in vers 2 dat de geest van God die op Jezus rustte en dat een van de gaven die de geest aan de Zoon van God gaf, dat de vrezen des Heren zal zijn. Stel je dat eens voor. Jezus, de Zoon van God, die van de Vader, van God de Vader, de Geest van God ontvangt. En dat die Geest van God op de Zoon van God vrees voor God geeft. En het gevolg daarvan lees je in vers 3. En ik lees voor het gemak en voor de duidelijkheid vers 2 er nog even bij. Op hem zal de Geest van de Heere rusten. De Geest van de vrezen des Heren. En dat was vers 2. En dan het gevolg daarvan in vers 3. Zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Dat ruiken is een beetje een oud woord. En ik heb de NBG-vertaling er eens op nageslagen voor een iets meer hedendaags uitdrukking. Wat beter leesbaar. En daar staat dan zijn lust. Ook een beetje een oud woord. Zijn vreugde, zijn blijdschap zal zijn in de vrezen des Heren. En ik ben ervan overtuigd dat deze profetie die we hier vinden in Jesaja 11... dat die verwijst naar Jezus' zijn komst als mens naar ons op aarde. Jezus, waarvan Galaten 4 zegt dat hij geboren is uit een vrouw. Geboren onder de wet. Die Jezus, de Zoon van God. Jesaja 11 zegt dat hij God, zijn vader, vreest. En zijn hart was vol van eerbied. Vol van ontzag, vol van eer, vol aanbidding en vol van gehoorzaamheid. En dat niet alleen, de Bijbel, Jesaja 11, voegt eraan toe dat hij zich verheugde. Verheugde in de vrezen des Heren. Zijn lust staat daar, zijn vreugde was in de vrezen des Heren. Dus als wij vanmorgen hier door diezelfde geest meer en meer op die Zoon van God, op Jezus willen lijken, dan zouden wij ons ook moeten verheugen in de vrezen des Heren. Weet je, een paar weken geleden, toen had Miel in een preek, haalde hij een hele bekende vers aan uit Jesaja hoofdstuk 29. Dus een paar hoofdstukken verder dan waar wij nu zijn in hoofdstuk 11. Hij haalde een tekst aan uit Jesaja 29 vers 13. Een hele bekende tekst. En dan lezen we dat de Heere God zegt: dit volk nadert tot mij met zijn mond. En zij eren mij met hun lippen. Maar hun hart houden ze ver van mij. Misschien, als ik dat zo noem en lees, herinner je dat nog. Dat Miel dat gedeelte aanhaalt. En Jezus zelf haalt dit gedeelte uit Jesaja 29 later aan in Matteüs 15. Als hij de fariseeën wil duidelijk maken wat het probleem in hun leven is. De manier waarop zij leven en met God omgaan. En nu lees ik het uit de NBV-vertaling. Matteüs 15, vanaf vers 8. Dit volk eert mij met de lippen, zegt de Heer Jezus, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen. En als je zo eens even kijkt naar dit vers, dan zie je daar staan: dit volk eert mij, dat lees je in vers 8, en vereren mij. En dan in vers 9, dan zie je dat die parallel tussen die twee, dat vereren mij en dat eert mij met hun lippen, dat laat dus zien wat de essentie van alle aanbidding is. De essentie van alle aanbidding is God eren. En wat is dat, God eren? God eren, dat betekent zijn eer erkennen. Dat hij de eer toekomt. Het betekent dat je de waarde van die eer die hem alleen toekomt, dat je die inziet. Het betekent dat die waarde die hem alleen toekomt, dat je die alleen aan hem toeschrijft. En het betekent dat je dat doet op een manier die past bij zijn karakter. Dat is wat God eren betekent. Psalm 96, vers 6 tot 8 zegt: majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heere, geslachten van de volken, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Nu, tijdens die preek van Miel, terwijl ik het vers in mijn Bijbel opzocht, Jesaja 29, vers 13, en we lazen het net, toen viel mij iets op. En ik had het nog nooit eerder gezien. Wat mij opviel, was dat vers 13 van Jesaja 29 daar niet stopt. Het stopt niet bij wat we zojuist gelezen hebben. Dit volk nadert tot mij met zijn mond en zij eren mij met hun lippen, maar hun hart houden ze ver van mij. Het stopt daar niet. Het gaat verder. En weet je, pak je Bijbel er eens bij. Jesaja hoofdstuk 29, vers 13. Het staat er al. Het staat al op het scherm. Het gaat nog verder. En ik wist dat niet, ik had het niet gezien en dat kwam bij mij binnen toen ik dat opzocht. Jesaja 29 vers 13, hun hart houden ze ver van mij, zegt God. En dan komt het. En hun vrees voor mij is slechts een aangeleerd gebod van mensen. Waar je daar in jouw Bijbel en op het scherm ziet staan aangeleerd, daar staat in de grondtekst, in het Hebreeuws, en ik moet dat even oplezen, want anders spreek ik het verkeerd uit, daar staat melum mada. Melum mada staat er in de grondtekst. En het bijzondere is dat je dat werkwoord in de Bijbel maar 2 keer vindt. Hier, op deze plaats en in Hosea. In Hosea 10, vers 11. En als je dat thuis eens opzoekt in Hosea 10, vers 11, dan zegt de Heere God, bij monden van de profeet Hosea, dat de stam Efraïm, in het volk Israël, een getemde koe is. En dat woord voor getemde koe, getemde, is hetzelfde werkwoord wat je net op het scherm zag staan. Melum mada. Dus gedresseerd is dat eigenlijk in moeilijk Nederlands. Of aangeleerd. Getemd. Iets anders. Een mens heeft een koe iets geleerd. En dat is wat God niet wil. Als het over hem vrezen gaat. God zegt, ik wil niet. En dat zegt hij in Jesaja 29, vers 13. Wat hij niet wil is dat wij hier vanmorgen straks naar huis gaan en dat we hem gaan vrezen op een manier die ik jullie bijvoorbeeld vanmorgen aangeleerd zou hebben. Dat wil hij niet. God wil dat wij hem gaan vrezen zoals Jezus hem vreesde. En we zagen dat in Jesaja 11, dat Jezus de vrezen van God ontving, van de geest van God. En wel op zo'n manier dat hij zich daarin verheugde. En dat is wat God zoekt, ook van ons. En weet je, uiteindelijk bepaalt hoe wij God zien, het beeld dat wij van God hebben, dat bepaalt of en hoe we hem vrezen. Het beeld dat wij van hem hebben, dat bepaalt hoe we hem vrezen. En weet je, daarin schuilt tegelijkertijd een risico. Een groot risico. Want God is niet wie wij van hem maken. God is wie hij is. En dat is in feite zijn naam. Dat is de naam die hij ons van zichzelf gegeven heeft. God heeft gezegd, ik ben die ik ben. En Psalm 50, vers 21, maakt duidelijk wat ons probleem is. Psalm 50 zegt dat wij een te menselijke kijk op God hebben. Er staat, en dit is wat Heere God zelf zegt. U denkt, God zegt Heer, u denkt, jij denkt, ik denk dat ik, dat God net zo is als wij. En dat is denk ik het kern, de kern van ons probleem. Dat wij God als het ware verkleinen tot onze maat. Op een manier dat we hem kunnen begrijpen. Maar weet je, de Bijbel zegt dat wie God is, zijn wezen, zijn kennis. Vanmorgen was zo bijzonder dat het al werd genoemd. Zijn wijsheid, zijn plannen. Dat die ons menselijk bevattingsvermogen ver te boven gaat. Jesaja 55 vers 8 en 9 zegt bijvoorbeeld, want mijn gedachten, zegt God, zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Of Job. Job die dat getuigt. Job, hoofdstuk 11 vanaf vers 7. Kun jij vinden wat God onderzoekt? Kun jij de volmaaktheid van de Almachtige doorgronden? Zij is hoger dan de hemel. Wat kun jij daar doen? Zij is dieper dan de hel. Wat kun jij daarvan weten? Haar rijkwijde is langer dan de aarde en breder dan de zee. En weet je, omdat wij het idee hebben dat God is zoals wij. Er is zo'n popliedje wat zegt van God is like us. If God were like us. Als wij denken, het idee hebben dat God is zoals wij, dan heb je geen eerbied voor hem. Dan heb je geen ontzag voor hem. En als je het gevolg daarvan is dat je geen vrees voor hem hebt. En dat je hem ook niet gehoorzaam kunt of wilt zijn. En weet je, voor veel mensen om ons heen, voor onze buren die hem niet kennen, voor onze collega's, voor onze vrienden, op zijn best speelt God een bijrol. Maar voor veel van hen, in het slechtste geval, is hij totaal niet relevant voor ze. In de vergelijking komt God niet voor. En eigenlijk vinden veel mensen dat God eigenlijk de zonde, als ze er überhaupt al in geloven, eigenlijk gewoon moet vergeven. Maar weet je, de boodschap van vanmorgen is dit. Als God echt bestaat en als hij echt de zonde haat, dan doen wij er goed aan, ook wij, om hem te vrezen. Weet je, ik was er eens benieuwd naar een van de eerste mensen op aarde, de stamvader van het Joodse volk Abraham. Weet je, wanneer had hij voor de eerste keer sprak over de vrezen voor God, voor de Here? Dat vind je in Genesis 20, vers 11. En dat was toen hij gelogen had over zijn vrouw, Sarah. Niet jij, Sarah, zijn vrouw, Sarah. En Abimelech, de koning van Gerar, en was koning wat van een gebied dat lag in de Filistijnen. En dat die koning aan Abraham had gevraagd van: waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je gelogen over jouw vrouw Sarah? En dan lezen we hier wat Abraham zei in Genesis 20 vers 11. Hij zei: omdat ik dacht, er is vast geen vrezen Gods in deze plaats. Daarom zullen ze mij omwille van mijn vrouw doden. Wat je hieruit duidelijk leest is dat voor Abraham dat het duidelijk was dat vrees voor God het krachtigste middel, het sterkste medicijn tegen zonde is. Hij zegt hier: als ze God hadden gevreesd, dan hoefde ik niet te vrezen. En dan hadden de anderen geen zonde tegen mij gedaan. Vrees voor God is het krachtigste middel, het sterkste medicijn tegen zonde. Nu, Abraham zegt dat hier over de Filistijnen. En dat is al lang voordat de Heer Jezus hier voor ons op aarde kwam. En dus vraag je misschien natuurlijk af van: ja, maar oké, hoe zit het dan met ons? Moeten wij als christenen, als kinderen van God, moeten wij ook God vrezen? En als dat zo is, dan waarom? Weet je, ik ben ervan overtuigd dat vrees voor God, dat dat de meest fundamentele houding is die wij tegenover God kunnen aannemen. Meer nog dan hem liefhebben. En als jij ernaar verlangt om, zeg maar, naar de wil van de Heere God te leven, een godvruchtig leven, zo spreekt Paulus daarover, leven naar Gods wil, als je daarnaar verlangt, dan doen we er goed aan om die vrezen voor God, de vrezen des Heren, om dat goed te begrijpen en om je daarnaar uit te strekken en je erin te laten groeien. En dat begrijpen, dat begint met inzien dat vrezen meer is dan alleen maar bang zijn. Hoewel dat element van angst, van bang zijn, ook voor ons, ook voor een christen, er altijd is. Het is er altijd, bang voor God de Almachtige. Maar voor ons als christenen is het nooit het dominante element. Nooit hetgeen dat overheerst. En als je dat helpt, als het gaat over het begrijpen van de vrezen van God, de vrezen des Heren, dan kan het helpen om onderscheid te maken tussen twee soorten angst. En dat wordt in het Latijn of servusangst genoemd. Servus is in het Latijn voor slaafse angst. Of daartegenover de filius-angst. En dat is de angst van een zoon voor zijn vader. En die kant van God vrezen, dat element van angst, dat mag voor een christen nooit geen slaafse angst zijn. Nooit geen servus-angst. Een angst van een slaaf voor een harde, onrechtvaardige, oneerlijke meester. Maar van een angst van een zoon voor zijn liefdevolle vader. In de Bijbel vind je een voorbeeld van die slaafse angst in de gelijkenis van de Heer Jezus over die derde dienaar van de talenten. Die gelijkenis van de talenten. En die dienaar, die derde dienaar, zegt tegen zijn meester, en dat lezen we in Matteüs 25 vanaf vers 24. Maar hij, dat is die derde dienaar, hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, meester, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd. Daar zie je die angst. Ik ben angstig weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond. Zie, hier hebt u het uwe. Weet je, als jij voor jezelf realiseert dat jij ook zo'n prestatierelatie met God hebt, dat je dingen moet doen voor hem, dan kan de Heer God op je overkomen als een harde leermeester. Eén die, zoals hier in de gelijkenis van de Heer Jezus, die nooit tevreden is. En waar je nooit in zult slagen om aan zijn regels, aan zijn eisen en wensen te voldoen. Maar weet je, de Bijbel zegt dat wij zo niet zijn. De Bijbel zegt dat we erfgenamen zijn. De Bijbel zegt dat we geadopteerden. We zijn aangenomen zonen en dochters van God de Vader. En dat we dus nooit aan deze slaafse angst mogen toegeven. Nee, dat element van angst in onze vrees voor God, dat moet er een zijn als tussen een zoon en een liefdevolle vader. En weet je, Edward noemde dat, zei dat vanmorgen eigenlijk ook al met zoveel woorden. Dat eigenlijk is vrezen voor God is een bijna niet te definiëren mengeling van eerbied, angst, plezier, vreugde en ontzag. Dat je hart vervult als je tot het besef komt wie God is en wat hij voor jou heeft gedaan. Dat is de vrees waar ik het vanmorgen met jullie over heb. Dat is de vrees voor God waar de Bijbel over spreekt en waar wij in de komende weken in de prekenserie verder op zullen gaan concentreren. En voordat ik in de komende tijd met jullie verder ga kijken naar die eigenschappen van God die de Bijbel in relatie brengt tot vrezen van God, is er nog één andere kant waar ik vanmorgen met jullie naar wil kijken. En dat is het ontzag voor zijn persoon. Simpelweg ontzag hebben voor God omdat hij is wie hij is. Omdat hij God is. En we zien deze kant van de vrees voor God in de levens van heel veel verschillende mensen in de Bijbel. Edward noemde er vanmorgen al een paar. Ik kan er nog een aantal aan toevoegen. Gideon bijvoorbeeld. Of ik noemde het Job. Of Jesaja of Ezekiel. Bij al die broeders, maar ook bij zusters in de Bijbel, vind je dat terug. En in de laatste minuten vanmorgen wil ik met jullie gaan kijken naar drie andere mannen die een ontmoeting hebben met de Heere God. En waar je dan ziet dat in die ontmoeting, dat die vrees, dat het ontzag, dat dat eerbied over hen neerkomt. En op een manier om te proberen te begrijpen wat dat betekent om ontzag te hebben voor God, om zijn persoon, om wie hij is. En ik wil met jullie gaan kijken naar Jacob, naar Petrus en naar Johannes. En ik wil met jullie eerst gaan kijken naar Jacob. En even kort de setting te schetsen. We zien op het moment dat ik het verhaal in de Bijbel insteek, zien we dat Jacob aan het rennen is. Hij is op de vlucht aan het rennen voor zijn leven. En dat is kort voordat hij die ontmoeting met de Heere God heeft. Waarom is hij op de vlucht? Hij had zijn vader bedrogen. En hij had van zijn oudste broer zowel het geboorterecht als de zegen die hij als oudste zoon straks van zijn vader zou krijgen. Die had hij van zijn oudste broer gestolen. En die oudste broer, Esau, was boos. Die koesterde wrok tegen Jacob. Zelfs zo dat hij achter hem aan was om hem te doden. En Jacob zien we dus dat hij op de vlucht is. Hij rent voor zijn leven en hij vlucht naar het huis van zijn oom in het verre Haran. En daar in die eerste nacht, terwijl hij zo op de vlucht is, droomt Jacob. En als we straks met jullie, je ziet het al op het scherm, als we straks dit gedeelte gaan lezen, dan wil ik jullie vragen om eens mee te tellen. Mee te letten op de 5 beloften, ja, je hoeft niet meer te tellen, de 5 beloften die de Heere God aan Jacob in deze droom heeft gedaan. In Genesis 28 en lees ik met jullie vanaf vers 12. Toen droomde hij, Jacob, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top tot de hemel reikte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Soms moet je dus afvragen, wat staat er niet in de tekst die ik zojuist gelezen heb? Ik heb jullie gevraagd om te kijken, wat staat er wel? Welke 5 beloften? Maar weet je wat opvalt als je eens afvraagt, wat staat er niet? De Heere God heeft in de droom tegen Jacob niets gezegd over wat hij gedaan had. Hoe fout dat was. Er staat ook niets in dat de Heere God hem op een of andere manier berispt heeft daarover. Of dat de Heere God heeft gezegd, ik dreig jou met die of die straf. Nee, in plaats daarvan geeft de Heere God Jacob 5 duizelingwekkende beloften. Over het land dat hij hem geven zou. Een groot aantal nakomelingen. Dat hij een zegen zou zijn voor iedereen op aarde. Dat hij mocht genieten van Gods beschermende leiding en van zijn voortdurende aanwezigheid. Dit is dus een ontmoeting die Jacob heeft met de Heere God. En hoe reageert hij daarop? Hoe werd hij wakker? Werd hij blij wakker in dankbaarheid en prees hij de Heere God? Lees maar eens vers 16 en 17 met me mee. Hier zie je de reactie van Jacob. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd. En zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Dus in plaats van aanbidding en dankbaarheid zien we dat Jacob zegt dat hij bevreesd was. Hij was bang. En waarom? De Heere God had hem alleen maar dingen beloofd. Mooie dingen beloofd. En toch was Jacob vol ontzag en bevreesd. En waarom? De reden waarom het Jacob bevreesd was, was het besef dat hij op de een of andere manier in de tegenwoordigheid van de Almachtige, van de Heere, van Yahweh was geweest. Het was niet het besef van zijn eigen zonde, maar het besef dat hij als schepsel in de tegenwoordigheid van zijn schepper, van God de Almachtige, was geweest. En op dat moment dat hij zich dat realiseerde, dat hij wakker wordt, kwam er een overweldigende ontzag voor God over Jacob. Simpelweg om wie God is. Oneindig meer. Oneindig groter. Oneindig boven het machtigste schepsel dat de schepper van hemel en aarde ooit heeft gemaakt. Dat is de reactie van Jacob als hij een ontmoeting voor de eerste keer met de Heere God heeft. Het tweede waar ik met jullie heel kort even bij wil stilstaan is de apostel Petrus. En we wisten het van elkaar niet, Edward en ik, maar Edward heeft vanmorgen dat ook al aangehaald, dat gedeelte. En die reactie van de apostel Petrus, die lijkt heel erg op die van Jacob. En ook zijn geschiedenis, als je hier de zonneschool hebt mogen doorlopen, is bij je bekend. En dat vinden we in Lucas 5, vers 1 tot en met vers 11. Dat kun je er thuis, als dat nodig is, eens op naslaan. En het verhaal is zo bekend. Het verhaal begint als we zien dat de Heer Jezus de boot van Petrus wil gebruiken om erin te zitten. Wat is het geval? Hij is het de mensen aan het onderwijzen over God, zijn vader. En de mensen die dringen zich op hem aan. En hij staat aan het water en ze verdringen zich om de Heer Jezus heen op de oever van het water. En de Heer Jezus zegt dan tegen Petrus dat hij van de boot van Petrus gebruik wilt maken. En als Jezus dan klaar is, dan zegt hij tegen Petrus dat hij het diepe water in moet gaan. En dat hij daarin zijn netten moet uitwerpen. En wat je moet weten is dat Petrus die hele nacht, voordat dit gebeurt, dat ze met z'n allen al aan het vissen zijn geweest. En ze hadden letterlijk 0,0 vissen gevangen. En ik denk dat ze er dus niet op stonden te wachten. Ze stonden er vast niet op te popelen om het nog een keer te proberen. En als je dat verhaal leest, dan zie je dat op het moment dat de Heer Jezus bij ze komt, dat ze de netten al aan het schoonmaken zijn toen Jezus bij hen in de boot stapte. En als Jezus dan, of als Petrus dan zeg maar spreekt, dan kun je bijna die terughoudendheid bij Petrus uit zijn stem lezen, horen. En dat vind je in Lucas 5, vers 5. Meester, zegt hij, Simon Petrus, meester. En er staat er nog net geen maar voor. Maar meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord, u zegt het, Heer Jezus, zal ik het net uitwerpen. En naast dat hij vast en zeker moe moet zijn geweest, ontmoedigd, misschien teleurgesteld, van een hele nacht hard werken, zonder ook maar iets te hebben gevangen, misschien dat Petrus ook wel een beetje geïrriteerd was. Petrus wordt in de Bijbel heel duidelijk beschreven, zijn karakter ook. En ik kan me zo voorstellen dat hij misschien een beetje op zijn Petrus geïrriteerd was, dat deze timmerman, nota bene, hem kwam vertellen waar en wanneer hij moest vissen. Want Petrus wist als geen ander, als beroepsvisser, dat de slechtste tijd om te vissen het moment was waarop Jezus zei dat ze hun netten moesten uitwerpen. Dat is als de zon op het water is. Maar Petrus deed wat de Heer Jezus hem had opgedragen. En we weten allemaal wat er is gebeurd. Ze vingen zo'n grote hoeveelheid vis dat hun netten begonnen te scheuren en dat de boten waarin ze zaten begonnen te zinken. En ook hier dezelfde vraag. Hoe reageerde Petrus? Was hij superblij met die recordvangst? Zou hij misschien hebben geprobeerd om de Heer Jezus over te halen om in zijn visserijbusiness mee te komen werken? Nee. In plaats van vreugde, zegt vers 10, was er vrees. In plaats van Jezus proberen hem te over te halen om mee te komen werken, om voor hem te komen werken, viel Petrus aan Jezus' voeten en zegt in vers 8, Och Heere, ga van mij weg. Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Je moet weten, dit was niet het eerste wonder dat Petrus had gezien. Petrus had al eens een wonder gezien dat Jezus zijn moeder, zijn schoonmoeder, genas. Maar deze keer was het anders. Petrus wist dat het menselijk gezien onmogelijk was om op dat moment van de dag, in volle daglicht, als het water op het, de zon op het water schijnt, überhaupt één vis te vangen. Laat staan zoveel. En ik denk dat hij daarom voor de Heer Jezus, voor zijn voeten neerviel. Hij besefte, ook hij, dat hij op de een of andere manier in de tegenwoordigheid van God was. En dus ook net zoals bij Jacob zien we dat de Heer Jezus niks zegt over de zonde in het leven van Petrus. Alles wat de Heer Jezus tegen hem zegt was positief. Maar in plaats van blij te zijn en dankbaar te zijn over die mega vangst. Ik las vorige week dat de nieuwe Guinness Book of Records uit is. Ik durf erom te wedden dat er geen nieuw record is van zo'n grote visvangst. Dat de Heer Jezus, dat Petrus, niet dankbaarheid, dat voerde niet de boventoon. Het was ontzag toen hij besefte dat hij in Gods tegenwoordigheid was. Wat Petrus voor Jezus' voeten deed vallen, was de godheid van Jezus. Het was ook hier de reactie van een schepsel op zijn schepper. Het was het diepe ontzag bij het herkennen van het enorme verschil, de enorme afstand tussen hemzelf en die oneindige, eeuwige God. En dan tot slot het derde voorbeeld, de ontmoeting die de apostel Johannes heeft. En ik besefte me dat terwijl ik me aan het voorbereiden was. En misschien hier vanmorgen zijn ook een aantal broeders en zusters die al op leeftijd zijn. Johannes was oud, zegt de Bijbel, toen hij die ontmoeting mocht hebben met de Heer Jezus. Hij was al bejaard. En dat lezen we in Openbaring hoofdstuk 1. Over de ervaring die hij mocht hebben als hij de verhezen, de verheerlijkte Jezus mag zien in zijn oneindige majesteit, zijn oneindige macht, zijn oneindige autoriteit, zijn oneindige alwetendheid en zijn oneindige heiligheid. En Johannes, ik denk dat hij misschien geweten heeft hoe belangrijk was voor ons om zijn reactie daarop vast te leggen. En dat heeft hij gedaan. En dat vinden we in vers 17. Die reactie op een moment dat Johannes die ontmoeting mag hebben in Openbaring 1 vers 17. Daar spreekt Johannes vanmorgen tegen ons. Hij zegt, en toen ik Johannes, hem, Jezus, de verrezen Heer, zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En ook nu, vergeet niet, dit is dezelfde Johannes die 3 jaar lang met Jezus was opgetrokken. Die Jezus kende van haven tot gort. Hij was voortdurend bij hem geweest. De Bijbel zegt, hij behoorde tot die binnenste, die inner circle. Hij had alles mogen zien, was bij alles geweest. En waarvan de Bijbel zegt dat hij was de apostel van wie Jezus hield. En hier zien we zijn reactie op die Jezus. Op het moment dat hij diezelfde Jezus ziet, maar dan onbedekt. Zonder filter. In de glorie van zijn godheid. En Johannes, lezen we hieruit, was diep onder de indruk. En weet je, hij kon het niet helpen. Dit was een natuurlijke reactie. Opnieuw, op het moment dat een schepsel de schepper ontmoet. Hij had geen andere keus dan met diep ontzag te reageren. Ook hij besefte dat hij wie hij was in de aanwezigheid, in de tegenwoordigheid van God. En ook besefte hij, net als dat we zojuist bij Petrus zagen, dat verschil tussen God en hem. Weet je, Psalm 50, we lazen hem. Heere God zegt, jullie denken dat ik ben zoals jullie ben. Nee, zegt Johannes hier. O Heere God, Heere Jezus, dat verschil tussen u en mij is zo, zo groot. Zo groot, los van mijn zondigheid. Zo oneindig groot. En beste broeders en zusters, die God, diezelfde God die zichzelf aan Jacob, die zich aan Petrus en aan Johannes heeft geopenbaard, diezelfde God is vandaag dezelfde almachtige en heilige God. En hij heeft ons in zijn woord in de Bijbel alles geopenbaard, alles bekendgemaakt van hem, wat we van hem moeten weten, dat we hem op de juiste manier zouden vrezen. En hoewel dat wij door de Bijbel niet die directe, diezelfde ontmoeting mogen hebben, zoals ja, Gideon, ik noemde dat al, of Ezekiel, of Jesaja, of Petrus, Johannes, met de Heere God mogen hebben, kunnen wij hem ook ontmoeten. En mogen wij hem ook ontmoeten in zijn woord. En dat bijzondere is dat op het moment dat wij de moed nemen om dat woord van God te nemen en het te openen, dat het dezelfde geest van God is. De Heilige Geest die de vrezen van God op de Zoon van God lag. Dat diezelfde geest van God op het moment dat wij het woord van de Heilige God openen, het woord van God voor onze harten wil openen. En dat is de boodschap die ik vanmorgen graag met jullie wilde delen. En we hebben daarop een verwerkingslied uitgezocht. En ik denk dat verwerkingslied waar we zo meteen met elkaar naar zullen luisteren, dat de juiste reactie van ons hart zou kunnen zijn. Het lied zegt, o hoogste koning, u bent de waarheid die bevrijdt. Heer, heel ons hart zingt, wij hebben u lief. Weet je, vrees voor God is geen vrees die ons van hem afdrijft. Dat je wegvlucht van hem. Vrees voor God is er een die je naar hem toedrijft. En daar zingt dit lied vanmorgen over. Amen.